Wij waren weer terecht bij de eigen naam, heet dat officieel, van de Godheid. Dat is de naam Jehovah, waarvan ik zei, die komt meer dan 6.500 keer voor in het Oude Testament. En het Nieuwe Testament helemaal nooit natuurlijk, omdat die vervangen is door het woord Kyrios in het Grieks. Kyrios, Kyr. Dat is ook het woord Heer. De H is een K, maar het is gewoon... Goed, laat maar zitten. Met die naam van Jehovah is van alles aan de hand. Nou moet ik u zeggen dat namen, eigen namen, altijd iets mystieks over zich gehad hebben. Tot vandaag bestaat het geloof dat als je... iemand een bepaald soort naam geeft, dan gaat die iemand ook beantwoorden aan de naam die hij gekregen heeft. Zoiets. Zo van, het brengt zegen of vloek. U weet, Frans. Nee, ik bedoel de eigen naam. Frans is een Rooms-Katholieke naam. Waarom? Zijn maar een paar letters. Ja, dat is omdat het verwijst naar zogenaamde Sint Franciscus van Assisi. Sint Franciscus van Assisi. Uitvinder van de frisdranken. Die... Nou, ik ben er eerlijk gezegd niet zo goed in thuis, maar dat doet er nou niet toe. En men noemt iemand dus Frans in de hoop dat Sint Franciscus ook naar die Frans zal omzien. Men maakt Sint Franciscus tot peetvader. En die krijgt dus meteen de zorg voor het kind, voor die mens toevertrouwd. Vandaar dat ook Maria een zeer Rooms-Katholieke naam is. Vooral als meneer zo heet. We hebben eens gelezen, iemand met een paar voorletters. Dan weet je, punt 1, als hij meer dan twee voorletters heeft, dan is het vrij zeker dat het om een Rooms-Katholiek iemand gaat. En die derde letter is al gauw een F van Franciscus of een M van Maria. Die wordt niet gebruikt, de man geneert zich dood, als je hem een Marietje zou noemen. Maar het is om de zorg van Maria voor de persoon in kwestie op te wekken. Enzovoorts. Ik heb nog wel meer voorbeelden, maar die zijn niet zo netjes, dus die kan ik beter niet gebruiken. Wie wilde nou Gerrit heten? Dan denken ze meteen dat je een kleptomaan bent, toch of niet? Ik ben Gerrit en ik sta helemaal als de raad. Bovendien, het allitereert met gek, dus je krijgt gekke Gerrit. Daar ben je toch niet. Dus wat maak je er dan van? Gerard, dan valt het niet zo op. Maar... Nou ja, enzovoorts. Maar ja, daar heb ik wel meer van die vreemde ideeën over. Ik denk altijd, als je toch minister-president van Nederland wil worden, heet je toch niet Jan Peter. Dan voel je toch zo aan dat het niet kan. Hè? Dat is toch niet uit te leggen verder. Dan moet je toch gewoon horen. Dat is de gevoelswaarde van klanken, letters. Dat merk je met Jan-Peter, dat kan niet. Jean-Pierre. Krijg dan, ja. Een modezaak of zo, dat lijkt me leuk. Jean-Pierre. Johannes Petrus, dan kan je paus worden. Maar Jan-Peter, nou goed. En over achternamen zullen we het niet hebben. Het is allemaal wat lastig, maar er is iets mystieks aan namen. Brengt toch het een en ander mee. Ik vind Bernard vind ik een goede naam voor een prins. Hoe dat komt, weet ik niet. Bernard, hè, dat is ook Sint Bernardus, maar... Hij kan ook naar een hond genoemd zijn, dat is natuurlijk... Maar er zit iets vast aan namen. Soms vertelt iemand me, ja, die heet zus of zo. Dan zeg ik, nou, die ziet er helemaal niet als een zus en zo uit. Dat past helemaal niet bij. Kan ik het ook niet onthouden? Sommigen zeggen, ja, dat is typisch Marietje. Kan niet wissen. Nee, ik ken zo iemand, dus daarom zeg ik dat ook. Helemaal precies, dat naam past bij de persoon. Maar sommigen denken, als je iemand een bepaalde naam geeft, dan die persoon die gaat daarin passen enzovoorts. Hè. Zo berekenen ze dus ook de getalswaarde van je naam en voorspellen daarna je toekomst. Hè. Dat weet u, hè. Dat is daarvan afgeleid. Er is iets met een naam. Nou goed, en vooral met de naam van God. Die heeft er ook zwaar onder geleden, mag ik u wel zeggen. De naam van Jehovah. Hij heeft er zwaar onder geleden. Onder alles wat men ermee uitgevogeld heeft. Dit heeft zelfs tot gevolg gehad dat sommigen het Nederlandse woord God schrijven met een G aan het begin. En een D aan het eind. En een apostrof. Apostrof, de apostrofe. De tussenin, zo'n kommaatje boven de lijn. Dus als ik dat moet lezen, dan lees ik altijd gut. Want dat staat er nog. En dan denk ik, hoe kan iemand in alle ernst, op eigen initiatief, een woord zodanig verbasteren dat het helemaal geen taal meer is. En geen klank en helemaal niks. En, zo, en dat is dan Jehovah. Dat komt daar vandaan, hè. Dat komt voort uit het idee dat men de naam des Heren, de naam Jehovah staat er gewoon in de Bijbel dan, maar het is al vertaald met naam des Heren, dat men de naam des Heren niet mag gebruiken. Daarom zitten wij met dat probleem dat in onze hele Bijbel die naam Jehovah dus überhaupt niet meer voorkomt. Dat weet u toch, hè. Dat maakt het nog mystieker. We weten hoe hij heet, maar we mogen het niet weten. Het staat niet in onze Bijbels. Niet in het Oude Testament, niet in het Nieuwe Testament. En ja, soms ben ik geneigd heel kort door de bocht te gaan. Dus dat doen we dan maar weer. Het heeft er ook toe geleid dus dat als iemand de naam gebruikt, als niemand het kan tegenhouden, men heeft er alles aan gedaan om het tegen te houden, is uit onze Bijbels verdwenen. Maar als we dan toch de naam Jehovah uitspreken, dan komt er altijd wel iemand ons vertellen dat we het verkeerd uitspreken. Nou ja, je zal Lodewijk heten en iemand noemt je Louis. Hè? Of Levi. Enzovoorts. Ik bedoel, hoezo verkeerd uitspreken? Dan maar verkeerd uitgesproken, maar als iemand die naam dan toch maar is gebruikt. En het hele mystieke gebeuren rondom de juiste uitspraak van de naam. Mensen leren dan eerst zogenaamd algemeen beschaafd Nederlands te spreken. Dan hebben we het daarna nog eens over. Als je mijn naam nog niet kunt schrijven, Ab met een B. Een kleine halen wat met een spatie. Wat is een spatie, zeggen ze dan. Ja jongens, waar hebben we het dan in vredesnaam over? Nou ja. Ik ken iemand die heet Sijpkes, dat staat er. Niemand noemt hem zo. Sijpkes heet die man. De hele familie heet trouwens zo. Nee, de Jong Intra Tours heet hij tegenwoordig. Maar vroeger stond er op de bus gewoon Sijpkes. Ja, maar dat was alleen in het westen zo. Ik kwam uit Buinemond, weet ik het. De busonderneming Sijpkes. Dat stond er ook op, maar wij Haarlemmers lezen dat dan verkeerd enzovoort. Maar of je nou riep Sijpkes of Sijpkes, hij luisterde wel hoor, dat maakte hem niks uit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hoe je het maar uitspreekt. Ik bedoel, ja, dat heb je hier in Friesland ook met al die namen. Men schrijft dit en men zegt dat, noem maar op. En wat die naam Jehovah betreft, het is de duivel. Alles aangelegen dat wij die naam niet uitspreken, want voor hem is het een vloek. Hij wil die naam niet horen. Hij kan hem niet luchten of zien. Toch? Die naam die zou verboden moeten worden, vindt de duivel. Daar is hij aardig in geslaagd. En wij worden ontmoedigd om hem alsnog uit te spreken. In de eerste plaats we zeggen dat mag niet. Waarom niet? Omdat de Joden vinden dat het niet mag en die weten het. Die hebben er verstand van. dan moet ik u zeggen, Joden, dat is dat volk dat de waarheid wel kende, maar afwijst. En moeten die ons leren wat we doen en laten moeten dan? Of hoe we de naam van hun God moeten uitspreken? Hun God die zij niet dienen, maar wij wel. Zo ligt het toch of niet? Moeten zij ons dat dan vertellen? En wat ze ons dan komen vertellen, is als ze hem toch uitspreken, dan zeggen ze altijd, jullie spreken hem verkeerd uit. Dan zeggen we, oké, hoe moet het dan? Ja, dan krijg je dus het... Dan krijg je dus het gedoe. Ik hoorde het ooit nog eens een keer van Weinreb. Die zei, nou ja, zo moet het niet uitspreken. En hoe je het ook uitspreekt, het moet in ieder geval niet zoals die lui met die wachttoren. En dat is het volgende punt. Want daardoor zijn christenen ook geneigd de naam niet meer uit te spreken. Want ze mochten je eens gaan uitmaken voor Jehovah's getuigen. Want die gebruiken de naam Jehovah. En omdat wij er niet mee geassocieerd willen worden, zeg maar, nee, maar dat is de verkeerde uitspraak, dat moet je zo niet doen. Ik heb het echt serieus, ik vertel het niet altijd op serieuze wijze, maar dat heeft zo zijn redenen. Ik heb dat echt serieus bestudeerd, die hele kwestie van de naam Jehovah en hoe dat dan ontstaan is en hoe dat uit zou gesproken moeten worden en al dat soort dingen meer. En mijn conclusie is een tamelijk eenvoudige. Voordat de Jehovah's getuigen bestonden, had niemand er ooit enige problemen mee. Het was en het bleef Jehovah. Er was helemaal geen discussie over Jehovah. Kan je makkelijk bewijzen, kijk maar in de oude christelijke liederen. Seven Jehovah's Keeping. Enzovoort. Ik ken nog een boel liederen, die kent u waarschijnlijk niet, maar het is gewoon altijd Jehovah, Jehovah, via het Engels. Er is geen enkel probleem over. Totdat de Jehovah's getuigen kwamen. En toen moest alles op de schop. In de Engelse wereld eigenlijk niet, want dat is bij mijn weten niet veranderd. Dan heb ik althans geen, ja, sommige. Maar in het algemeen is dat nog steeds Jehovah. En ze schrijven het zoals wij het ook schrijven, zal ik maar zeggen. Alleen hier in Europa, daar zijn er wat mensen op gepromoveerd, zal ik maar zeggen. Toen moesten we ineens uitspreken, ja, hoe? Wat mij toch niet zo makkelijk over de lippen komt. Ja, hoe? Wie? Ja, hoe? Dat moest toen. En dat vonden, kennelijk hebben anderen ook gevonden dat dat toch wel enigszins onnozel klonk. En dat kan je niet hebben natuurlijk. En toen werd het Yahweh. Dus dat is nou Yahwi. Yahoo, Yahwi. Ja, nee, ja, sorry. Ik krijg die woorden niet over mijn lippen. Ik vind het ook onzin. Het slaat helemaal nergens op. En wat maakt het uit? Hoe moet het uitspreken? De Joden zelf zijn het over hun eigen taal ook niet eens hoe ze het uit moeten spreken. Hebben ze u wel eens verteld dat onder de medeklinkersfeer van de naam Jehovah, die men niet wil uitspreken en die men dus soms aanduidt als het tetragram, of tetragrammaton, als Latijn moet worden, het tetra, dat wil zeggen de vier gram, de vier geschreven letters. Dat men onder die vier medeklinkers heeft men klinkertekentjes geschreven. Die bestaan officieel niet, maar in de praktijk wel, want men streeft naar een algemeen beschaafde Hebreeuwse uitspraak. Dus iedereen hetzelfde doet, dan heeft men hele kleine tekentjes uitgevonden. Die schrijft men onderaan de medeklinkers, zodat je weet welke klinker je hierna moet uitspreken. Dat weet u, hè? Begrijpt u dat of niet? Nou. En toen heeft men onder de naam Jehovah, die men immers niet mag uitspreken, maar die wel 6.500 keer in de Bijbel staat, minus 134, want die heeft men eruit, maar goed, daar hebben we het andere keer weer over. Heeft men de klinkertekens geschreven die behoren bij het woord Adonai. Want in plaats van Jehovah leest men Adonai. Wat lastig is, als staat de Heere Heere, want dan is het Adonai Jehovah. Dat kan dus ook al niet. Dus in dat geval leest men Adonai Elohim of andersom Elohim Adonai. Maar in ieder geval, men leest dan iets wat er niet staat, laten we het zo zeggen. Nou doen wel meer mensen dat, dus iets lezen wat er niet staat, toch? Laat maar zitten. Maar ze hebben u wel eens verteld, hè, onder de naam JHW of JHVH, de vierletterige naam, heeft men de klinkertekens geschreven van het woord Adonai. Ja? Dus als er Jehovah staat, moet men het hele andere woord lezen, Adonai. En men heeft ons verteld, het is officieel, dat de uitspraak Jehovah verkeerd is, want die is ontleend aan de klinkertekens die eronder staan. Maar die klinkertekens horen bij Adonai, niet bij Jehovah. Maar hoe komt het dan dat je Adonai uitspreekt en Jehovah en niet Jahovah? Hoe komt dat dan als er het klinkerteken voor A onder staat en je leest het als Jehovah? Hoe komt dat dan? Want het klopt dus niet. Hoe komt dat? Omdat bij de ene groep Joden dat klinkerteken een A aanduidt en bij een andere groep Joden een E. Waarom? Nou ja, als wij een A schrijven, spreken de Engelsen hem uit als een E. Kunt u het nog volgen? Ik hoop het niet. Ik hoop dat u het niet kunt. Dat is de bedoeling, dat u het niet volgen kunt. Ik vertel het exact, maar... Weet u wel, dat van, ze bedoelen de straat, ze schrijven street en ze zeggen street. Dat verhaal is dat. Hoe moet je dan Jehovah uitspreken? Het antwoord is, Simar. That's all. Dit is officieel, dit is officieel. Sephardische, nee, ik zal het anders zeggen. Portugese Joden, om gewoon bij Nederland te blijven. Portugese Joden... Als die de Bijbel lezen in het Hebreeuws, die spreken hem totaal anders uit dan de Askenazische Joden, dus zeg maar Oost-Europese Joden. In die twee synagogen is de uitspraak totaal verschillend. De een leest een A, de ander leest een O. Hoe heet het ook alweer? Oze Rasmussen. Kent u die ook nog, Oze? Rasmussen, nee? Getrouwd met Willy Walden. Of dat nou snip was of snap, dat ben ik vergeten. Maar, en Oze, dat was haar voornaam. En dat schreef je met een A en een klein rondje erboven, als ik me goed herinner. Zo goed heb ik ze ook weer niet gekend hoor, maar helaas, dat was voor mijn tijd. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Ik bedoel, je schrijft een A, het is een O. Enzovoort. Wat maakt het allemaal uit? Niks namelijk. Dat is het punt niet. Het gaat om de medeklinkers. Zie? Dus of je het nou uitspreekt als Jehovah of niet, als je het mij vraagt, is het een goede uitspraak, want het is traditioneel overgeleverd, alleen ze willen ons het niet laten uitspreken. Dat is het verhaal. Wij mogen het niet uitspreken. En dus zeggen, jullie doen het verkeerd. Zoals elke keer als wij zeggen, Jehovah, denken we, ja, maar zo spreek je dat niet uit, dat doen we fout. En dan aarzel je wel, dan hou je wel in en dan ga je eromheen. En zeggen, wat is er dan verkeerd, want het staat er toch, ik lees dat toch met die medeklinkers en die klinkers. Zeggen ze, ja, maar die klinkers zijn van Adonai afkomstig. Ik geloof er, eigenlijk geloof ik zelfs dat niet, dat het zo is. Niet meer. Dat het smoesjes zijn allemaal om die naam te verdonkeren manen. Want al wie de naam Jehovah zal aanroepen zal zalig worden. Wie heeft er dus belang bij dat niemand weet hoe de naam uitgesproken wordt? De duivel. Toch? Nou ja. Ik houd het gewoon op Jehovah, dat is de traditie, het is altijd zo geweest. En waarom zou je het veranderen? En wat betreft, gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken. U kent die term toch? van de bond tegen het vloeken en zo, dat weet je al wel. Men zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. En om het te voorkomen heeft men dus de naam verstopt, verborgen gehouden, achtergehouden. Er wordt niet meer gesproken, kan je hem ook niet ijdel gebruiken enzovoort. Ik moet u zeggen dat het toch een wat vreemde opvatting is over het oneigenlijke gebruik van de naam Jehovah. Weet u wat het oneigenlijk gebruik is van de naam Jehovah? Als je de naam Jehovah gebruikt, maar je bedoelt hem niet. Je hebt het over iemand anders. Dat is ijdelijk gebruik, dat is ten onrechte. Maar als je Jehovah bedoelt, moet je vooral zijn naam gebruiken, logischerwijze. En er niet omheen kletsen. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Noem hem dan. En ik heb het nu uiteraard over oud-testamentische context. In het Nieuwe Testament komt de naam Jehovah überhaupt niet voor. Dus daar hebben we het straks nog over. Maar binnen oud-testamentisch verband, noem die naam dan. Al wie de naam Jehovah, dat is wat er staat. Al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. Dan begint er iemand te zeuren, maar je spreekt zijn naam verkeerd uit. Oké. Dan gaan we naar Jezus, de naam Jezus. Jesus. Jezus, dat staat er ook. Jesus, dat staat er. Tenminste, als ik een Mexicaan was, dan zou ik dat lezen. Toch? Dat de J en G geworden is, dat is wel uit te leggen. Maar het is heus dezelfde letter, hoor. Het is een andere tongval. Een andere cultuur. Een andere manier van spreken. Maar het is heus hetzelfde. En van weer een andere moet je zeggen, Yeshua. Yeshua. Want Joshua is verboden. Waarom weet ik niet. Het is heus hetzelfde. Met een wat andere tongval. Toch? En dan als het iemand die naam noemt, dan zegt nooit, als iemand die Spaans of Portugees spreekt, zegt Jesus, dan zegt nooit iemand, je spreekt de naam verkeerd uit, moet zijn Jezus. Nee, zeker geen Fransman die zou zeggen, het is verkeerd, want het is Jezus. Jezus. Weet wel mooi eigenlijk. Volgens de wijze, volgens de tongval van de Fransen, nou deugde bij de Fransen wel meer niet, maar daar gaat het niet over. Vanwege de tongval van de Fransen spreken ze het zo uit. Er is niks op aan te merken. Enzovoorts, hè. Nou ja. En als je komt met de naam Jezus, komt ineens iemand, of de naam Jehovah, komt ineens iemand je vertellen, je spreekt er verkeerd uit, dat zus en zo gemoeten. Kunnen we dat niet eens centraal regelen, dat we komen tot de vaste uitspraak van, enzovoort. Ik vind dat zulke onzin, mensen. Echt waar, hoor. Kent u ook dat mystieke verhaal van dat de Joden vertellen ons dat de naam spreken ze niet uit, maar wij weten ook niet hoe het uitgesproken moet worden. Dan zeggen wij natuurlijk, ja, maar dat is toch te dwaas om te vertellen. Dan zeggen zij, nee, maar er is hier en daar een enkeling, als het verhaal heel mooi wordt, dan is het natuurlijk, er is één rabbi die de naam nog kent en voordat hij doodgaat, op zijn sterfbed, hopen dat hij niet onder lijn 9 komt, heet dat. Maar op zijn. Nee, dit is het officiële verhaal wat ik u nou vertel. Dan zit u te lachen. En op zijn sterfbed geeft hij de naam door aan iemand die hem opvolgt, in de hoop dat hij geen open verhemelte heeft. Want dan. Ja. U weet toch dat als je hier andere namen invult, krijg je gewoon een bestaand sprookje of een bestaand ander verhaal. Waar is de heilige graal gebleven? Zal ik u vertellen waar die gebleven is. Die was bij de monniken van Glastonbury en toen werd de kerk, de abdij, werd verwoest. Er zijn een paar monniken gevlucht naar het noorden vanuit Glastonbury. En die waren daar verdwaald in storm en regen. En toen kwamen ze terecht in een plaatsnaam, in een plaats in Wales. Een plaatsnaam die ik überhaupt niet eens probeer uit te spreken. Want er is niemand die een plaatsnaam uit Wales kan uitspreken. Sowieso niet. Weet iedereen. En dan kwamen ze terecht bij de een of andere manner. En je weet wat een manner is, dat is niet een manier, maar nou, het is een manier van leven. Maar het is het buitenhuis, hè. Daar woont de heer van het dorp, zal ik maar zeggen. De baron of de don. En daar kwamen die monniken terecht, daar hadden de heilige graal bij zich. En u weet hoe dat gegaan is. De monniken mochten daar blijven wonen, mochten op de boerderij werken en dat soort dingen meer. En de monniken gingen één voor één dood. En voordat de laatste monnik dood ging, vertelde die aan de heer, de don, of hoe die maar heet in het Brits dan, hè, vertelde die wat eigenlijk hun geheim was van de heilige graal. De verhaal kan u toch zelf ook bedenken? Ik ben bang dat het waar is, dit verhaal, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is toch een mooi verhaal, of niet? Sindsdien wordt de heilige graal, de avondmaalsbeker, bewaard in de kluis van een bank ergens in Wales. Maar je kunt zo'n verhaal toch zelf bedenken, dat is toch een sprookje. Als je de naam weet, goed kunt uitspreken, dan verander je van een kikker in een prins of zoiets. Hè? Wat dacht u, broeder, dat je beter van een prins in een kikker kon veranderen? Dan heb je een speciale op het oog dan. Gewoon, nee, dat kan niet. Nou ja. Ik bedoel, dit zijn toch sprookjes, dit zijn toch kunstig verdichte fabelen. De laatste variant die ik gehoord heb, die moet ik netjes vertellen, want die broeder die spreek ik binnenkort. Die is om noodlottige redenen niet hier aanwezig, maar de laatste variant die ik gehoord heb, is dat de naam Jehovah overeenkomt met de naam Yehuda, de Jood. Dan denk je, ja, dat had een Jood kunnen verzinnen. Dat zijn naam, Jood, Jehuda, bijna identiek is aan de naam Jehovah. Hebben jullie nog? Laten we even tot u doordringen. Dat is wat men wel graag wil. En dan zegt men de naam Jehuda, schrijf je net als de naam Jehovah, alleen met een dalet, een D, een 4, erin. Jehuda, en als je uit Jehuda Jood in het Hebreeuws de D eruit haalt, dan hou je de naam van Jehovah over. Maar je zou hem ook zo moeten uitspreken als Jehuda, dus dan wordt het Jehua. Jehua. Ja, dat is de nieuwste variant die ik ken. Hou het allemaal bij Yahoo. Of Yahweh, van mijn part. Nou is het weer Yahua. Jehua. Weet ik veel. Wat is er mis met Jehovah? Waarom dat gedoe om die naam? Waarom spreekt men hem niet gewoon uit? Huh? Well. En dan zegt u, ja, maar in het Nieuwe Testament komt die naam toch niet voor. Nee, zal ik u wat het volgende vertellen. Het Nieuwe Testament, het heeft niet primair met namen te maken, maar wel degelijk met bijbelstudie, fundamenteel. Het Nieuwe Testament is tot ons gekomen in het Grieks als belachelijke taal. En als zodanig tevoren aangekondigd. Dat hoort niet zo. Maar die Griekse, het Grieks van het Nieuwe Testament is direct verwant aan het Grieks van het Oude Testament. Begrijp je goed, het Oude Testament is Hebreeuws. Maar als je in het Grieks Bijbelse waarheid wil vertellen, dan heb je dus een Griekse Bijbel nodig. Jaren geleden ben ik enige malen in Zuid-Afrika geweest, moest ik spreken in het Engels, neem ik een Engelse Bijbel mee. Logischerwijze. En spreek daaruit, moet daaruit citeren. Lastig genoeg, want andere vertalingen. Maar vooruit. En moet je dus in het Grieks het evangelie vertellen, dan moet je dus een Griekse Bijbel erbij hebben. Maar die, ja, dan moet die eerst vertaald worden naar het Grieks. En dat was ook gebeurd. Want een pak een beet een jaar of 120 voor het begin van onze jaartelling, steekt niet op een jaar natuurlijk, heeft men in Egypte een Griekse vertaling gemaakt van het Oude Testament. Dat is gebeurd in Alexandrië. door een verzameling van de daartoe aangewezen commissie. Nee, niet in Dordrecht, in Alexandrië, maar het was wel de daartoe, hoe heet dat, de commissie toch? Want er staat er niet meer in mijn Bijbel. Nou, in ieder geval, een commissie van 70 Joden, die geacht werden het Hebreeuws te kennen. En die hebben de Bijbel vertaald naar het Grieks. Sindsdien heet die vertaling de Septuaginta. Want sept is zeg maar 7 of 70. Hè? De Septuaginta. De vertaling van de 70. Ik las van de week een zeer goede vertaling van het Oude Testament naar het Hebreeuws. Dat was nieuw voor me. Ik heb altijd geleerd dat het ongeveer de slechtste vertaling is die er van het Oude Testament maar bestaat in welke taal dan ook. Septuaginta. Nee, dat meen ik, het is ook een slechte vertaling. Maar dat doet er niet zoveel toe. Wat het doet, is dat daardoor Hebreeuwse woorden, en dus ook namen eventueel, omgezet zijn naar Grieks, zodanig dat ze in de Griekse talen bij het schrijven van het Griekse Nieuwe Testament gebruikt kunnen worden. Vandaar dat bazar is nog steeds vlees in het Hebreeuws, maar bezer is de blijde boodschap. En als je dus in het Nieuwe Testament leest, het evangelie, dat heet bezer of bazar in het Oude Testament. Dus de blijde boodschap is de blijde boodschap van de vleeswording, want dat is wat het woord betekent. Meer zeg ik daar vandaag niet over, maar u voelt, daar hangt een heel onderwerp aan. Aan het gebruik van die terminologie. En aangezien het Joden waren die dat gedaan hebben, ik zal nog een ander voorbeeld geven, daar krijg je in het Nieuwe Testament woorden als monogenes, enige geborene, en prototokos, dan was hij het eerst in de winkel. Prototokos, ja. Nee. Monogenes, dat is de enig. Mono, dat is niet stereo, hè? Monogenes, van genesis. Enig geworden, enig geboren. En de andere woord is proto, eerst. Tokos, verworven. Het is wel degelijk een winkel dus, een tokos, een toko. Proto-tokos, dat vertalen wij weer met eerstgeborene. Maar beide woorden fungeren als vertaling van het Hebreeuwse begoor, namelijk eerstgeboorterecht. En nauwkeuriger ga ik het nu niet zeggen, het heeft geen enkele zin. Maar dan weet je dat. Wat is begoor in het Grieks? Nou ja, prototokos. Eventueel monogenes, maar betekent in de praktijk hetzelfde. Het is begoor uit het Oude Testament. Voor dat doel hebben wij die Septuagint nodig. Maar niet denken dat het een goede vertaling is. Dat maakt namelijk helemaal geen bal uit. En aangezien die Septuaginta gemaakt is door Joden en Joden sowieso de naam Jehovah niet mogen uitspreken of schrijven of wat dan ook, hebben ze dus de naam van Jehovah vervangen door het een of andere Griekse woord. Een Griekse zegswijs. En wat hebben ze gedaan? Nou ja, ze hebben sowieso de naam Jehovah 134 keer in het Oude Testament vervangen door Adonai. Een Hebreeuws woord voor Heer. En toen ze dus Jehovah vertalen moesten, dat wil zeggen over moesten nemen naar het Grieks, hebben ze het vervangen door een Grieks woord voor Heer, namelijk Kyrios. Met als gevolg dat de naam Jehovah in het hele Nieuwe Testament dus niet voorkomt. Er staat Kyrios in het Grieks en dus in het Nederlands staat er Heer. En het verschil tussen Adonai en Kyrios is dus ook weg. Want het is allebei met Heer vertaald. En vandaar dat we de naam dus helemaal niet meer tegenkomen. Nou ken ik mensen die zeggen, ja, maar dat is een grote fout. Nou moeten wij toch in het Nieuwe Testament alsnog de naam van Jehovah gebruiken. Je moet je toch niet. Dan denk ik, nou, als God het niet noodzakelijk geacht heeft, als Jehovah zelf het niet noodzakelijk geacht heeft dat zijn naam in die belachelijke taal genoemd zou worden en het dus maar zo gelaten heeft, waarom moeten wij dat dan beter weten? als dan het evangelie gepredikt moet worden in belachelijke talen, zoals daar zijn... Nee, ik kan het me financieel niet permitteren. Dus, zoals daar zijn het Gronings en het Haarlems enzovoort. Ja, als dat dan zo moet, nou, dan moet dat maar zo. Bedoel, dan die naam maar niet. Dat maakt trouwens niks uit, want Jehovah is ons wat dichterbij gekomen onder de naam... Wil ik hem eens deftig uitspreken? Onder de naam Jehoshua. Onder de naam Jezus. Want schrijf hem maar op. Jehovah schrijf je met een 10, een 5, een 6 en een 5. Een jot, een he, een waf en een he. En de naam Jehoshua, Jezus, maar dat is Grieks. Het is de Griekse variant op de naam die wij in het Nederlands noemen Joshua in het Oude Testament. Joshua. Dat is Jehoshua. En dat schrijf je met een 10 en 5 en 6 en een... Hé, hey, dat waren al drie letters van de naam Jehovah. Toch? 10, 5, 6, 5. Jehovah. Jezus in het Hebreeuws is 10, 5, 6, 370. Een andere uitgang erachter. Jehoshua. En voor de rest is het identiek. En het lijkt mij voor de hand liggender om de naam Jehovah in verband te brengen met de naam Jehoshua. Dan dat die naam in verband gebracht zou worden met Jehuda. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar in ieder geval de naam... Wat in het Oude Testament gezegd werd over de naam des Heren... Ik geef me de tijd niet om die teksten met u door te nemen... Maar dat zijn die uitspraken van... Ik ben Jehovah uw God en buiten mij is er geen. Ik ben de Heer Jehovah uw God, uw verlosser. Enzovoort. Opdat in de naam des Heren van Jehovah alle knie zich zou buigen. Degene die op en onder de aarde zijn en, wat op, en in de hemel natuurlijk. Nee, dat is Filippenzen, maar daar gaat het over Jezus. Maar het is geciteerd uit Jesaja en daar gaat het over Jehovah. Met andere woorden, we hebben de naam Jehovah in het Nieuwe Testament ook helemaal niet nodig. We hebben er een verbastering, een verandering, een gewijzigde vorm van die naam voorgekregen. Dat is niet Jehovah, maar Jehoshua. Dat is niet Jehovah, maar Jezus. Maar daar heeft men een nog grotere hekel aan. Ja, je kunt het geloven of niet, maar er zijn mensen die zeggen... wij houden ons bezig speciaal met evangelisatie onder de Joden. Kom maar... Natuurlijk gebruiken wij daarbij de naam van Jezus niet. Serieus. En Petrus zegt, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Men gebruikt de naam van Jehovah sowieso niet, want dan word je eruit gegooid bij de Joden. Natuurlijk, want dan worden ze jaloers, zegt mijn Bijbel. En dus toornig, tot toorn, tot jaloersheid verwekken heet dat. Ja, wat de Bijbel leert. Het is hun God en jij neemt hun naam, neemt die naam mee. Dat willen ze niet. Maar de naam Jezus, die willen ze net zo min horen. Maar wat voor evangelie heb je dan nog? Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. In het Oude Testament is dat de naam Jehovah. In het Nieuwe Testament is het de naam van Jezus. Want over die naam heeft Petrus het in, Handelingen 3 of is het Handelingen 4 inmiddels? Is onder de hemel. Handelingen 4 vers 12, dank u broeder. Heeft het over de naam van Jezus. Dat is die naam waarvan het Sanhedrin zegt dat ze die niet mogen gebruiken. Het Sanhedrin. Dat is dezelfde club toch? Die vindt dat we de naam Jehovah niet mogen gebruiken. En als we het toch doen, ontkennen ze het. Dan zeggen ze, ja, maar jullie spreken het toch verkeerd uit. Die club zegt dat je mag de naam van Jezus niet spreken. Nee, maar de naam van Jezus in het Nieuwe Testament, in ieder geval sinds, ik zeg het er gelukkig nog net even bij, sinds de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, is de naam Jezus synoniem met Jehovah. Want Jezus is tot Here, tot Jehovah gesteld, Handelingen 2. En heeft een naam gekregen boven alle naam. En als de naam van Jezus de naam is boven alle naam, is hij dus gelijkgesteld aan de naam van Jehovah. Want dat is de naam boven alle naam volgens het Oude Testament. Wij missen dus de naam Jehovah niet in het Nieuwe Testament. Een enkele keer komen we verdekt tegen. Dat is als in het Nieuwe Testament het Oude geciteerd wordt, via het Grieks uiteraard, het Oude geciteerd wordt en in het Oude Testament staat de naam Jehovah. Heb je dat? De Heer heeft gezegd tot mijn heren. De Heer heeft gezegd, Jehovah heeft gezegd tot mijn Adonai. In het Nieuwe Testament staat dan, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer. En dan weten we, dat is de naam Jehovah. Maar die staat niet in het Nederlands en ook niet in het Grieks. Alleen in het Oude Testament wel. Dan weet je toch dat het hem is. Enzovoorts. Hè? Maar het hele gedoe om die naam Jehovah komt voort, komt vandaan bij degene die de naam principieel niet willen gebruiken. Ze willen met Jehovah niet van doen hebben. Dat is het verhaal. En verder, in het christelijke leven, onder christenen, dient die naam ook eigenlijk nergens toe. Ik weet dat het bijna als lastelijk klinkt, maar zo bedoel ik het echt niet. De naam dient feitelijk nergens toe, omdat we de naam Jezus daarvoor in de plaats hebben. Maar mark my words, hoeveel gelovigen zijn er eigenlijk nog, ik bedoel christenen, die zich christenen noemen, hoeveel zijn er nog die de naam Jezus gebruiken tegenwoordig? En daarna, en hoeveel zijn er dan nog die de naam Jezus gebruiken met daarvoor de titel Heer? Denk er maar eens over na, ik heb de indruk dat de trend is om al die namen weg te redeneren. De namen die ons gegeven zijn, de naam Jehovah, de naam Jezus en zelfs de erkenning van dat hij Heer is. En men spreekt alleen nog over God zus en God zo, God dit en God dat. Ook in evangelische kring, laat die zich zo noemen, maar ja, dat woord gebruik, dat zou men niet eindelijk mogen gebruiken, denk ik wel eens. Dat woord evangelisch, maar vooruit, hè? Het wordt door iedereen gejat. Ja, doe maar. Maar dat men alleen nog maar spreekt over God zus en God zo. En als men dan moet schrijven, dan schrijft men nog alleen maar gt. Er blijft niks van over. En maar roepen dat God zo groot is en machtig en weet je veel wat. Maar men redeneert hem zo ver mogelijk weg. En via de naam komt hij dichterbij, dus die naam moet men niet. Daar zorgt de duivel wel voor. Dat is wat er gebeurt, hè. Nou goed. Even kijken, hoeveel tijd heb ik nog? Kwartiertje. Ik kan nog wel even verder. De naam Jehovah. Je komt hem trouwens ook tegen. Opgeschreven met klinkertekens als Jehovie. Dat is iets heel ingewikkelds. Dus het doet er eigenlijk niet toe. Maar dat komt als Adonai en Jehovah achter elkaar staan. Want Jehovah wordt dan geacht de klinkertekens te hebben van Adonai. Dan krijg je twee keer dezelfde klinkergroep achter elkaar. En dan vindt men het helemaal geen probleem om Jehovah te veranderen in Jehovie. Met andere woorden, waar hebben we het eigenlijk over? Dat hebben de Joden uitgevonden, dus zover in. De lui die wat meer gerommeld hebben met de Hebreeuwse tekst in een ver verleden. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Ze zetten er zelf maar wat onder, van het moet zus of zo uitgesproken worden. Dus laat maar zitten, Jehovah, Jehovi. Je hebt ook de verkorte vorm, die komt in de Bijbel veel voor. Wij leerden op school, want wij hebben vroeger nog Nederlands les gehad, Nederlands taalles. Want wij woonden niet in Haarlem. Wij hadden het Bodegraafse dialect. Dat zal men zeggen, maar wij leerden, bij de taalles leerden wij dat we de namen of de woorden ter aanduiding van God niet mochten afkorten en ook niet afbreken. Heb je dan? Dus niet J-streepje of nieuwe regel zus, dat mocht niet. Want het was schending van de integriteit, de eenheid van de naam. Ik weet niet of dat nog steeds onze taalregels zijn. Waarom ook, wie gebruikt die namen nog, wie schrijft ze nog, denk ik wel eens. En Christus mocht ook niet afgebroken. Laat staan dat je afkortte CHR punt. Behalve in Anno Domini, dan krijg je AD. Dat mocht wel, het jaar des Heren. En anders voor Christus of na Christus. Juist om die naam te beschermen mocht je hem dan weer wel afkorten. Omdat per slot Christus er toch niks mee te maken had. Dus dan werd het V puntje CHR punt. Hebben we die nog? Ja. Nou goed. Maar de naam des Heren wordt in de Bijbel wel afgekort. Dat wil zeggen, het woord God, Elohim, drie lettergrepen, wordt afgekort tot El. Dat is ook de wortel van het woord. Dat wil zeggen, de root noemen ze dat, hè, de wortel. Stam noemen ze het ook wel in het Nederlands, geloof ik. Of ben ik nou al buis? Nee, stam is werkwoordsvervoeging. Dat is weer wat anders. Het is wortel. En wat Jehovah betreft, de wortel van die naam Jehovah is gewoon ja. Nou, kijk, daar heb ik vrede mee. Ja, het is niet nee, het is ja. Het is niet Yahoo of Yahweh of Yahweh. Maar het is ja. De eerste beste ezel kan het uitspreken, denk ik wel eens. Ja. Ieder wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Het heeft de getalswaarde van 15 logischerwijze. Een jot en een he, dus de Joden schrijven nooit een jot en he achter elkaar voor het getal 15, want dat is de naam van Jehovah. Dat mag niet, dus ze schrijven een 9 en een 6, geloof ik, hè? Een tet en een waf achter elkaar. Vermakelijk, ook bij versaanduiding in de Bijbel. Dat is leuk, is dat het voor? Ja, 9 en 6 achter elkaar, dat is 15. Hoe vroom kun je zijn? En hoe hypocriet natuurlijk. Ja, er komt niet veel voor in de Bijbel, het is maar 49 keer. Kan je onthouden, 49 keer. 7 kwadraat, 7 x 7, 49 keer. Maar dan is niet meegeteld de aantal keren dat ja het voor- of achtervoegsel is in een naam. Zoals in Ganan, ja. Of achterstevoren Johannes, want dat is hetzelfde. He? Ja, Ganan, of Ganan, ja. Er zijn talloze, dat is echt waar, zijn talloze, dat is niet te tellen, talloze namen waar de naam van Jehovah in staat, uiteraard. He? En dan in zo'n afkorting, meestal. Dus die heb ik niet meegeteld. En voorts, de naam van Jehovah is zoals de Bijbel zelf zegt. Afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord haya. Met een H, een I of een J, wat het maar is. En weer een H, haya, 15:5. Haya, dat betekent zoveel als... Staan. Existeren. Je moet goed opletten, dan hoor je dat staan met existeren te maken heeft. En wij maken ervan bestaan. Maar ja, dat be mag je wat mij betreft weglaten. Dat duidt alleen maar aan dat men staan niet al te letterlijk bedoelt, maar meer groot en meer abstract. Maar het blijft staan. De korte versie is die van zijn. Existeren. Zijn. Bestaan. Want u weet dat de naam Jehovah toegelicht wordt door Jehovah zelf als ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zijn zal. U vindt hem terug in Exodus 3 vers 14. Uh, Exodus 3, vers 14, waar God aan Mozes verschijnt. En waar staat in vers 14, en God, Elohim, zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zal zijn. Het is gewoon twee keer hetzelfde. Ik zal zijn die ik zal zijn. Ook zei hij, alzo zult gij tot de kinderen Israël zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden. Waarna het oude verhaal komt, dit is toekomende tijd in de vertaling, maar u en ik weten dat zo'n ding in het Hebreeuws überhaupt niet bestaat. Toekomende of verleden tijd. Dus dat net zo goed kunnen zijn, ik ben die ik ben. En ook ik was die ik was. Het idee van tijd zit er helemaal niet in. En de mooiste vorm is natuurlijk toch die van ik ben. In de tegenwoordige tijd uiteraard. Maar degene die is, was altijd en hij zal ook altijd zijn. Zodat u weet dat, dan ga je met namen en titels, hoe ver gaat dat? De Heer Jezus zei, ik ben, maar dat is al de naam Jehovah, als je ver zoekt tenminste. Het is ver gezocht, maar het is wel waar. Ik ben, en toen zei hij, ik ben degene die is en was en komen zal. Maar eigenlijk is dat ook drie keer gewoon, ik ben. Had er kunnen zijn, ik was en ik zal zijn. En uit die toepassing, een Bijbelse verklaring van dat woord, van die naam, hebben de Joden dus een vervanging, een alternatief gevonden voor de naam Jehovah, die men niet wil uitspreken. En men vervangt hem dus voor de eeuwige. In de zin van niet degene die altijd zal zijn, maar ook in de zin van degene die altijd al was. Maar die uitdrukking, die is en die was en die komen zal, vinden wij met grote nadruk in het Nieuwe Testament, in Openbaring. Maar het is gewoon de uitwerking van de naam Jehovah ontleend aan dat woord Haya, existeren, bestaan. Nee, dat heeft daar niet mee te maken. Dat is ja, het probleem van dit soort dingen is dat je terechtkomt in wat systematisch genoemd wordt eigenlijke theologie. Dan ga je praten over het wezen van de Godheid, terwijl wij het hebben over namen en titels van de Godheid. Het is weliswaar niet los van elkaar te denken, maar misschien mag ik zo voor de vuist weg dan een paar opmerkingen erover maken. Als men spreekt over, u hoort dat die dingen van mij normaal gesproken niet, maar als men spreekt over een God die drie is, over de triunity, de drie enigheid van God, moet men natuurlijk aantonen, en dat is een oud christelijk thema, de Godheid van Jezus van Nazareth. Ik heb daar geen moeite mee, hij is God. Ja. Of het altijd was? Nee, niet altijd. Volgens mijn Bijbel niet, maar dat hij dat is, geen enkel probleem. Nooit een probleem over gehad, nooit anders geleerd, geen enkel probleem. Maar sommigen hebben de moeite om in Jezus God te zien. Een probleem is dan dat men Jezus ziet in zijn aardse leven in een ver verleden. En als men dan moeite heeft om daar God in te zien, heeft men nog gelijk ook. En zo begin je meteen ogenblikkelijk volstrekt langs elkaar heen te redeneren, te discussiëren. Dat is het voordeel van discussie. Je begrijpt elkaar niet en het was ook niet de bedoeling van discussie. Het was alleen toch om je eigen mening te geven. Er zijn toch al die discussies op internet voor, kan je eigen mening geven. Niet om ergens naar te luisteren. Daar is het niet voor. Nou goed. Maar men moet de Godheid van Jezus aantonen. En dan komt hij. Dan is het inderdaad correct als men zegt, kijk, in de Bijbel is eigenlijk maar één naam voor de Godheid. Nou ja, er valt op af te dingen. Maar binnen het Hebreeuws van het Oude Testament, oké, dat is de naam Jehovah. En aan te tonen valt dat de naam Jehovah gegeven wordt aan de Godheid, als zodanig die men eerst eenzijdig benoemt als Vader. Daarmee, meteen als men God Vader noemt, wordt dus het begrip Zoon geïmpliceerd. Je moet dus oppassen, want voordat je het weet, hang je. Hè? Zo werkt dat toch? Nou goed, maar de Godheid als zodanig wordt als Here aangeduid. Maar ook de Heer Jezus, die wij de Zoon noemen, wordt als Jehovah aangeduid, want, dat kun je makkelijk lezen, het Nieuwe Testament past oud-testamentische uitspraken op de Heer Jezus toe. En in het Oude Testament staat daar de naam Jehovah. Met andere woorden, de naam van Jehovah wordt gegeven aan wie wij de Zoon noemen, de Heer Jezus Christus. En daarna, want je wilt toch een drie-enig God, kun je ook nog aantonen dat de geest van God wordt genoemd de geest des Heren, namelijk de geest van Jehovah. U weet wel, de geest des Heren, Heren is op mij omdat de Heren mij gezalfd heeft. De één tekst is genoeg dan, hè, eigenlijk. Er zijn er meer. Maar het is een uitspraak over de Heer Jezus, maar het gaat. En een uitspraak over de geest des Heren, maar die heet net zo goed Jehovah. Dus de ene naam van de Godheid wordt gegeven aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nou praten we dus niet meer over namen, nou praten we over de levende drie-eenheid. En dat maakt het problematisch. Maar toch, waar het om gaat is dat een naam, dat heb ik nog niet eens gezegd geloof ik, er wordt hoog tijd, dat een naam in wezen er alleen is om iemand aan te roepen. Dat wil zeggen, iemand, voor mijn part, iets krijgt een naam als het beschikbaar moet zijn. Maar anders kun je er niks mee, dan valt er niet mee te communiceren. Dat is de essentie van de naam. Als die te moeilijk is voor ons moderne westerlingen, dan zeg ik, oké, een nummer dan, een nummer. Als je kan wel een telefoon aanschaffen, maar je moet wel een nummer hebben, anders gaat het niet. En je moet belasting betalen, maar zolang je geen nummer hebt, kan je geen belasting betalen. Dus zorg dat u geen nummer hebt. Hè? Als je vraagt naar je nummer, dan weet je het niet. Hè? Niet zeggen dat je het van mij hebt, maar dan weet je het niet. Hè? Maar helemaal fout. Je moet geen naam. Hoe heet die? Ja, dat. Er zijn ook mensen die zich uitdrukkelijk nooit aan je voorstellen of niet voorgesteld wil worden. Want ze zijn bang dat je zo iemand gaat bellen of zo. Hè? Dat. Nee, dat is zo. Maar de Heer, God, de Godheid, als zodanig, maakt zich bekend en zegt, ik ben Jehovah. Jehovah is mijn naam. Ik dacht dat ik genoteerd had hoe vaak in de Bijbel staat dat de Heer zegt, ik ben de Heer. Ja, 86 keer. Ik weet niet of het klopt, ik kan niet zo goed tellen. We kregen wel rekenonderwijs, maar tellen horen daar niet bij. 86 keer, ik ben Jehovah. Vooral in de wet komt die voor. 86, kan ik onthouden, want 86 is de getalswaarde van Elohim. Maar dat zijn ezelsbruggetjes. Hè? Ja. Maar wat de naam toedient, is om iemand te benoemen, iemand aan te roepen om ermee te communiceren. In kampen. Nee, ja, er zijn een paar theologische hogescholen altijd geweest, voor zover ik mij herinner, maar dat doet er nou niet toe. In kampen, waar in hogere mate ook de verbondstheologie is uitgevonden, dan wel wordt onderhouden, heeft men uitgevonden dat de naam van Jehovah de naam is van, van de verbondsgod. Zijn er dan nog andere goden? Nee, dan hebben we het weer niet begrepen, dan gaan ze het ons uitleggen, maar zo kweek je ook de behoefte aan een theologische hogeschool natuurlijk. Hè. Jehovah is de naam van de verbondsgod. Nou ben ik in die kringen niet opgegroeid, dus het heeft mij grote moeite gekost om op latere leeftijd, toen ik al ouder was dan 15, om alsnog te leren wat men eronder verstond. Maar het komt erop neer, het is God in zijn relatie tot de mens. Verbond. De verbondsgod. God in zijn relatie tot de mens. Ze hadden het veel eenvoudiger kunnen vertellen, maar dat konden ze niet, omdat ze vastzitten aan een traditionele leer van de drie eenheid die ouder is dan welke theologische hogeschool in Kampen ook. Maar het had veel eenvoudiger gekund. Je kunt gewoon zeggen, de naam wordt gegeven aan de God die zich bekend maakt. Als hij zich aan ons voorstelt, die is toch niet moeilijk. Dan zegt hij, ik ben Jehovah. Dan zeg je, prettig kennis te maken, aangenaam of weet ik veel. En als hij het niet zegt, zich niet bekend maakt, dan vraagt de persoon aan wie hij verschijnt. Dan zegt hij, met wie heb ik gesproken? Nee, maar toen hadden ze geen telefoon. Maar bij wijze van spreken, hoe is uw naam? Ik geloof dat het Jacob was die toen die het aan de Heer vroeg. En die zei, met wie heb ik gevochten? Want je wilt toch weten, nou ja goed, van wie je verloren hebt, zal ik maar zeggen. Maar hoe is uw naam? En toen zei de Heer, waarom vraagt u mijn naam, daar die toch wonderlijk is? Dus dan schrijf je op in je lijstje van 300 zoveel namen van God, wonderlijk. En als je bij Jesaja komt, zit je er nog een turfje bij zo. Jesaja 9, hè? Zijn naam is wel. Maar het is een ander woord. In Genesis, er werd gevraagd, hoe is uw naam? De Heer zegt, waarom vraag je mijn naam daar die toch geheim is? Want dat is het woord dat daar staat. Daar die toch geheim is. Hebben we die? Want zolang Jacob in strijd is met de Heer, is die naam geheim. De vertalers hebben het niet helemaal goed begrepen, hebben dus vertaald met wonderlijk, maar ik leg altijd uit dat de betekenis van ook het Nederlandse woord wonder is van dat je het niet begrijpt, niet doorziet, niet weet. Het is geheim. Maar zo had men het moeten vertalen. Die naam is toch geheim? Maar je wordt ook geacht te begrijpen dat Jacob in Pniel, want daar heb ik het nu over, die strijd met de Heer een beeld is van Israël en dus het Joodse volk tot in onze tijd, die pas in Pniel zal komen, dat wil zeggen dat men het aangezicht des Heeren zal zien wanneer men de Heer aanroept om door hem gezegend te worden. Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent, enzovoorts. Maar in de voorafgaande tijd is die naam geheim. Vandaag, daar hebben we het vandaag ook over. Hoe is die naam van God? Ja, dat weet ik niet, is geheim. Nou ja, er is één rabbi die het weet, of twee schijnt het, voor de zekerheid. En voor het mistellen, in de hoop dat ze allebei Askenazisch dan wel Sefardisch zijn, anders krijg je weer een verschil. Maar het doet er nou niet toe, hè. Die naam is toch geheim? We willen hem toch niet aanroepen? En wat die naam was, nou ja goed, dat is Jacob heus wel achtergekomen. Maar God heeft een naam omdat men hem zou aanroepen. En het punt is, want daarin ben ik al die tijd onderweg, dat dus de naam per definitie gegeven wordt aan niet maar het wezen van de Godheid als zodanig. Want die kan niet gekend en ook niet benoemd worden. Die is onkenbaar, dan kan je zijn naam ook niet weten eigenlijk. Maar de naam wordt gegeven aan de openbaring van de Godheid. En dat is wat men in oud-christelijk jargon noemt de Zoon. En dat is ook bijbels hoor, dat men zo noemt, maar er zijn nog wel wat andere manieren om het te zeggen. De Zoon is de uitdrukking van het wezen Gods, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, Gods buitenste, dan wel Gods achterste delen, ook benoemd als het aangezicht Gods. Dat is allemaal hetzelfde, dat is wat men van God geopenbaard krijgt. En dat heeft een naam. En wat men van God geopenbaard krijgt, is zijn beeld, zijn persoon, want persoon is niet iemands wezen, maar de openbaring van iemands wezen. taal. Is nog niet zo. En die openbaring van iemands wezen krijgt een naam, de buitenkant, een nummer van mijn part. Daar kun je mee communiceren. Alleen in het jargon van Kampen, zal ik maar zeggen, heet dat dan Jehovah is de verbandsgod. Je moet ervoor doorgeleerd hebben om het te begrijpen. In gewoon Nederlands, de naam Jehovah is de naam van een god die zich bekend maakt. En die dus ook gepredikt zou worden. En hoe zou je het kunnen doen zonder die naam? Want daar gaat het om. Als je naam bekend wordt, zodat je hem kan aanroepen en weet wie daarachter schuil gaat. Dat wil zeggen, wie erachter schuil gaat. Ja, wie zich achter via die naam openbaart aan ons. En dat die naam dan dus varieert in uitspraak, ja, daar is alle reden toe. We hebben een zeer veelzijdige God. En dat hij behalve die naam nog een paar honderd namen of titels meekrijgt, dan wel beschrijvingen of hoe je dat maar noemen moet. Ja, dat zal wel, dat vind je in de Bijbel ook. Vanwege de veelzijdigheid Gods en dan wel vanwege de veelkleurige wijsheid Gods enzovoort. Dat ligt maar voor de hand. Maar het ligt ook voor de hand dus dat Jezus van Nazareth, die in zijn opstanding, sinds zijn opstanding, is en functioneert als, maar ook is, de uitdrukking van het wezen Gods, wel, dan draagt hij de naam Jehovah. En als melding gemaakt wordt van toch zijn aardse aspect, in zijn afkomst van, laten we zeggen, Adam, Abraham en David, om maar eens wat te zeggen, ja, dan is het niet zo gek dat die naam ook verbasterd wordt, dat wil zeggen een toevoeging krijgt, en van Jehovah wordt tot Jehoshua. En dan betekent Jehovah zal Shua, dat wil zeggen Jehovah zal zeven verlossen, zalig maken. Shua, en die U is een V, dus je bent meteen bij de F van save, een savior en noem maar op, want dat woord is het gewoon. Jehovah zal verlossen. Nee, ja, dat zal hij wel, maar dat zit niet in die naam hoor. Jehovah zal verlossen. Dat vinden we in het Nieuwe Testament, maar daarover hebben wij het weer reeds vanmiddag.